Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Verdriet en verslagenheid over de moord op George Floyd. Vreedzame demonstraties, brandstichting, plundering. Kortom, Amerika heeft er een pandemie bij. Een pandemie van wanhoop en geweld. En van grimmige confrontatie. Dit is een extra editie van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma en ik zit als altijd natuurlijk met een kopje koffie... in een letterlijk en figuurlijk heet Washington DC aan mijn keukentafel.
En ik ben Bernard Hammelburg in de studio in Amsterdam... gekluisterd aan de tv en de nieuwssite... en Jan, aan jouw verslagen uit de VS.
Ja, mooi. En we gaan iets anders doen deze week, Bernard. Want we hebben zo een heleboel luisteraarsvragen. Die gaan we ook allemaal beantwoorden. Maar we doen nog iets anders dan anders. Want ik mocht namelijk te gast zijn in jouw show, BNR De Wereld. En dat gesprek hoor je nu.
Jan, hoe is de situatie op dit moment?
Nou ja, er is op dit moment wat militaire onrust, Bernard. Die brief van generaal Mattis, die is hier echt wel zo'n bom ingeslagen. Maar daar zullen we het later nog wel even over hebben, denk ik. Ja. En ja, ik zit hier in een belegerd Washington DC. Alles staat in het teken van dat protest. Ik woon een kwartiertje van het Witte Huis. En je moet je voorstellen, alle winkels zijn hier dichtgetimmerd. Dat is echt wel sneu, want dit weekend mochten ze voor het eerst weer een klein beetje open naar corona. Nu meteen alles weer dicht. En op straat een ongelooflijke hoeveelheid militairen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Hier om de hoek staan Humvees. De hele binnenstad staat vol met militaire vrachtwagens. Het lijkt allemaal, zoals jij net ook zei... het lijkt net uit Irak of Afghanistan. Een militaire, elke vorm van ordehandhaving die je kunt verzinnen. Je ziet hier de Nationale Garde, de Border Patrol, de DEA... die zich normaal met drugs bezighouden, de FBI. Ik zag gisteren zelfs gevangenisbewakers in speciale riot gear. Die bewaken eigenlijk de hele stad. En dan s'avonds cirkelen de hele avond helikopters over. Dat zijn helikopters van de politie, maar ook bijvoorbeeld grote Black Hawks van het Amerikaanse leger die lagen overkomen. Dus het is echt een oorlogssfeer hier.
Ja, en ze hebben echt alle registers opengetrokken in Washington.
Ja, zeker. Dat zie je dus. En dat is een raar gezicht, hoor. Want dan staat er op de hoek van de straat dus een enorme Hummer in camouflage kleuren. En daar staan dan een paar militairen bij, geheel in outfit en zwaar bewapend. En daar staat dan ook iemand dus van de DEA, die zich normaal met drugs bezighoudt, staat er daarnaast. Of een gewone agent. En ook de rijen, het cordon dat gevormd wordt rond het Witte Huis, daar staat ook alles eigenlijk door elkaar. Dat zijn agenten in natuurlijk een soort ME outfit, maar dat zijn ook militairen. Ook alles door elkaar.
Ja, dat is Washington. Daar sta jij letterlijk en figuurlijk met je neus bovenop. We horen ook voortdurend jouw fantastische verslagen in de uitzendingen van BNR. Kijk eens wat verder om je heen in de Verenigde Staten. Wat is het beeld? Want er zijn een heleboel steden met spanningen, met demonstraties, met noem maar op, met plunderpraktijken, brandstichtingen. Hoe gaat het?
Ja, wat je ziet is, het begon natuurlijk allemaal in Minneapolis. Dat was de eerste plek waar de vlam in de pan sloeg. En inmiddels, een paar dagen geleden was het geloof ik 150 steden in de VS. Ik weet niet hoeveel dat nu is, maar het is gewoon verspreid over het hele land. Je ziet daar ook steeds een ontwikkeling in, dat in grote lijnen de eerste avonden er ook wat meer geweld was bij die protesten. In Washington was dat de laatste twee avonden een stuk minder. Ik zie ook nu op andere plekken. Er zijn natuurlijk incidenten, er zijn ook plekken waar het echt nog steeds misgaat, waar geweld is. Maar je ziet wel dat het een klein beetje ook de sfeer een beetje verandert. Maar door het hele land zijn echt protesten in vrijwel alle staten. Dus dit is echt een landelijk protest geworden.
Ja, ja. Ik zag ook, Jan, beelden, wel hele ontroerende beelden ook, van politieagenten die knielden voor demonstranten. Een politiecommissaris die arm in arm opliep met demonstranten. Dus dat zie je dan ook, hè? Dat geeft de burger dan, zal ik maar zeggen, weer een beetje moed.
Jazeker. En ik moet ook wel zeggen, we hebben ook vanuit Washington hele vervelende beelden gezien. Mijn ervaringen met de politie en alles wat hier rondloopt is tot nu toe toch positief. Ik bedoel, ze treden hard op, maar ik heb zelf daar geen problemen gezien.
Nee.
En ze zijn die mensen die worden ook de hele dag worden ze toegeschreeuwd. En dat gaat soms heel persoonlijk wordt dat. Ik heb verschillende mensen gezien, demonstranten, die dan op 30 centimeter af zo'n man in zijn gezicht staat te schreeuwen. En in sommige gevallen wordt er dus ook antwoord gegeven. Gaan ze een beetje voorzichtig de discussie aan. En is er dus wel een dialoog. En ik zie hier ook agenten gewoon tussen de demonstranten lopen. En die praten ook met die demonstranten. Dus gisteren was nog iemand bij het Capitool, een agent die knielde. Dus dat gebeurt inderdaad ook.
Ja, dat is even om het beeld iets te corrigeren. Omdat we anders de indruk hebben dat het alleen maar hart tegen hart gaat. En dat is gelukkig niet het geval. Even de retoriek. Jan, we komen nog wel te spreken over hoe Trump het nou allemaal aanpakt en wat de gevolgen daarvan zijn. En je had het al over Mattis, die oud-minister van Defensie. Maar zijn boodschap was, er zijn twee dingen. Die zaak Floyd, dat moet worden uitgezocht en dat moet, daar moet de rechtbank mee aan de slag. En de orde moet hersteld. Op zichzelf, los van hoe die het deed. Maar op zichzelf kun je zeggen, ja, dat is voor een president niet zo gek om die doelstellingen te zetten, toch?
Nee, precies. Dat zijn eigenlijk de twee prioriteiten die je als president op zo'n moment hebt. En als jij het op die toon zegt, dan klinkt dat ook eigenlijk heel normaal en heel verstandig.
Ja, maar ik ben de redelijkheid zelf, Jan.
Ja. Ja, daarom. Maar ja, Trump die zei dat op een wat andere toon. En die toon en ook de manier waarop hij die openbare orde wil herstellen, dat is denk ik waar nu het probleem zit voor veel Amerikanen. Want dat was natuurlijk dat was niet deescalerend, zullen we maar zeggen. Trump die ging juist vol de confrontatie aan, wil laten zien dat hij de baas is, maakt het ook weer om hemzelf. En dat is voor veel demonstranten is dat echt een soort extra olie. Gebrek aan empathie, dat missen mensen ook wel aan de demonstrerende kant. Dat laat Trump ook niet zien.
Nee, en dat toespraakje, dat bekende toespraakje waarin die, geloof ik, in 13 seconden zei dat mis was met die zaak Floyd en vervolgens zeer lang ging praten over de inzet van de krijgsmacht, het beroep doen op die wet uit 1807. Waarom denk je dat hij dat deed? Want je hebt de Nationale Garde, die is voor het herstel van de orde of het helpen ondersteunen van de politie in de individuele staten. Waarom wilde die het leger inzetten? Want dat is nogal iets, dat gebeurt in Amerika bijna nooit.
Nee, inderdaad, dat is die Insurrection Act, hè, waar jij het over hebt, waarbij inderdaad dat dan in uitzonderlijke gevallen kan gebeuren. En het is niet voor niets dat je dat bijna nooit ziet gebeuren. Waarom doet hij dat? Ja, ik denk, president Trump, dat is natuurlijk de man die ook tijdens de campagne al zei, ik ben degene van de law and order, ik ga zorgen dat alles goed komt eigenlijk. Ik ga zorgen dat er met harde hand wordt opgetreden. Ik ben niet zo'n watje, zoals Obama dat dan was. Dan komt hier een moment en dan moet hij dat ook laten zien. En wat is een hardere manier van optreden dan het leger inzetten? Dat is natuurlijk ook symbolisch. De plaatjes zien we allemaal. Dan kan niemand zeggen dat je slap bent.
Nee, maar in feite is het leger alleen maar ingezet in, zoals jij net uitvoerig beschreef, in alle mogelijke vormen in Washington. Want het is geen staat. En is het nou ergens anders? Is er al een gouverneur of een burgemeester of wie dan ook die tegen Trump heeft gezegd, doe mij eens wat van die troepen?
Nee, dat is nog niet gebeurd. Wat je zegt inderdaad, Washington is een uitzondering. En we moeten misschien ook even uitleggen, die Insurrection Act. Dat betekent dus eigenlijk dat op het moment dat een gouverneur of een staat, die kan niet meer zorgen dat een burger, dat die beschermd wordt, dan zou de president dus troepen kunnen sturen. Dat is even heel kort door de bocht waar het een beetje op neerkomt. En in Washington kan dat dus zonder ondergouverneur, omdat dit geen staat is. En daarom heeft Trump hier dan troepen allemaal stand-by staan. Maar voor die andere, voor de echte staten, dan moet je toch eerst langs die gouverneur. Dan moet die gouverneur erom vragen of Trump moet zijn wil opleggen. En of dat mag, daar is nog heel wat discussie over. Dat is in ieder geval een heel moeilijk en heel gevoelig dossier.
Ja, ik heb maar twee voorbeelden gevonden. Eentje op St. Croix, dat is een van de Maagdeneilanden in 1989, daar waren plunderingen na een wervelstorm. En nou vallen die eilanden vallen onder onder de centrale regering. Dus dat snap je. Dat valt onder Washington. En de tweede was 1992. Na de vrijspraak van 4 blanke agenten die de zwarte Rodney King in elkaar hadden geslagen. Toen braken de rellen uit. En toen heeft de gouverneur van Californië ook gevraagd om troepen. En voor de rest heb ik het nergens kunnen vinden. Jij wel?
Nee, inderdaad. Ik geloof de civil rights beweging in de jaren 60. Dat is ook de reden waarom die wet een beetje is aangepast toen de tijd. Dat toen ook nog wel dan de National Guard werd ingezet.
Ja, maar de National Guard, dat zijn reservisten. En die zijn bedoeld voor optreden in het binnenland. Maar het Amerikaanse denken zit zo in elkaar dat echte soldaten die zijn ervoor om het land tegen anderen te verdedigen, maar die hoor je niet in te zetten tegen je eigen staatsburgers.
Nee, precies. Dat gedeelte sloeg ik nog even over. Daar heb je helemaal gelijk in. Zet het niet in tegen je eigen volk eigenlijk. Daar komt het op neer. Alleen voor buitenlandse dreiging.
Ja. Oké, hoe valt dit nou allemaal? We horen allemaal, wij zijn nu ook weer hele kritische journalisten, dus we roepen, dat kan dat zomaar. En is dat nou niet gek dat Washington meer op Bagdad lijkt dan op een gewone Amerikaanse stad? Maar goed, jij kijkt ontzettend goed altijd om je heen naar reacties en peilingen. En wat zie je? Hoe vinden de Amerikanen wat er nu gebeurt?
Nou, als ik naar peilingen kijk, daar is nog niet heel veel gepeild. Maar wat je ziet is wel dat het een meerderheid van de Amerikanen wel sympathie voelt voor de demonstranten. Dat is dus op zich, dat vind ik wel een interessant gegeven. Want ik denk dat dat ook wel eens anders is geweest. Als ik om me heen kijk, Washington DC is natuurlijk een bubbel. Maar daar zie ik ook wel, is de gedachte een beetje van, we hebben die demonstraties hier. Dat is echt voor een goed doel. En dat er dan ook rellen ontstaan. Dat er vernielingen plaatsvinden, dat vinden we heel vervelend. Dat wordt ook echt afgekeurd. Je ziet ook tijdens die demonstraties dat daar echt meteen geschreeuwd wordt. En mensen worden erop aangesproken als er dingen gegooid worden. Dus daar is echt wel, er is veel begrip wat ik wel zie. Maar Washington is natuurlijk niet heel de VS. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er heel wat Trump-supporters zijn die thuis zitten en die denken, wacht eens eventjes, al die ellende daar, er worden daar gebouwen in de brand gestoken.
Sla erop.
Het is goed dat er hard tot
de... Sla erop, goed, precies. Ja,
goed, ja inderdaad, ja. Zeker.
Dus, gewoon met ze neer. Ja, dat gevoel zit er zeker in. Even heel snel, je noemde hem al. Ja. De oud-minister van Defensie Mattis, die ontslag heeft genomen, of beter gezegd ontslagen is door Trump. Een beroemde generaal. Oud-president Bush. Allebei mannen die eigenlijk op de bres zijn gesprongen voor het Amerikaanse volk. En zich verzetten tegen Trump. En die zeggen, je drijft het volk uit elkaar. Dat is nogal wat uit republikeinse hoek.
Ja, precies. Die Mattis, dat is ook, die wordt natuurlijk door Trump meteen op Twitter helemaal neergesabeld. Maar die Mattis, dat is echt een gerespecteerde oud-generaal. Die wordt echt in defensiekringen gerespecteerd. En die zegt inderdaad, ik kan eigenlijk niet meer achter deze president staan. Hij verdeelt Amerikanen. Dat moeten presidenten niet doen. Dat is ook wat Bush in iets zachtere woorden zegt. Wat je ook ziet is dat de huidige minister van Defensie, Esper, dat die ook heel voorzichtig een heel klein beetje afstand neemt als het bijvoorbeeld gaat om dat moment waarop Trump naar die kerk ging om op de foto te gaan en de mensen daar op straat eigenlijk moest de straat schoongeveegd worden van demonstranten. Ik stond daartussen, dat was echt niet fijn. Dat was een hele vervelende situatie met allemaal ook jonge gezinnen, niet relschoppers zullen we maar zeggen. Dus dit komt echt wel hard aan hoor, want je merkt toch echt wel wat spanning in het Pentagon over het inzetten van militairen. En ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
Ja,
ik zie ook veel oud-generaals en zo dit zeggen.
Precies, en dat gaat meer gebeuren. ik denk zelf denk ik dat Trump daar niet verstandig aan heeft gedaan. Omdat uiteindelijk, hij moet uitkijken dat hij in zijn eigen achterban ook niet met... Er zijn veel mensen die wel sympathie hebben voor wat jij net zei. Het verzet tegen dat geweld van de politie. Dus, en dat zit ook onder Republikeinen hoog. En dat heeft hij volgens mij verkeerd ingeschat. Laten we even luisteren naar een klein stukje van dat toespraakje van Trump. Want hij had het dus over law and order.
The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
Ja, dat thema heeft hij niet zelf bedacht. John Adams was de eerste in 1780 die met dat law and order kwam. Barry Goldwater in 1964. Ronald Reagan in zijn gouverneursrace. Richard Nixon in 1968. Naar wie kijkt hij nu, denk je? Naar Nixon?
Nou ja, ik heb zelf het gevoel dat hij eerder naar Reagan zou kijken. Reagan is iemand natuurlijk die in republikeinse kringen nog steeds vereerd wordt eigenlijk. Als je kijkt waar komt die slogan Make America Great Again vandaan, dan weten we ook, hè, dat was ook een campagneslogan van Ronald Reagan. Dus ik heb het idee dat Trump, dat is ook een periode waarin hij denk ik een beetje ook de politiek in de gaten hield, dat hij naar die periode kijkt. Ja, denk je niet? Wat denk jij?
Nou, dat zou heel goed kunnen. En Reagan geldt natuurlijk inderdaad als een soort van, dat is een metafoor geworden voor de moderne opvatting van wat republikeinen zijn. Dat is ook de man die in het hele zuiden heeft losgerukt uit de Democratische Partij en republikeins heeft gemaakt. Dus inderdaad, ik denk dat er heel veel Trumpisten zijn die uit die periode komen en uit toen ook van democraten zijn overgestapt naar republikein. Dat zijn net mensen die zijn gestopt met roken. Dus die worden fanatieker dan wie dan ook, weet je wel.
Ja.
Oké, laten we even kijken naar Joe Biden, zijn opponent. Die kwam voor het eerst uit zijn kelder in Delaware, omdat de lockdown daar werd opgeheven. Dus die kon, die kon voor het eerst zich weer laten zien en die hield een toespraak, die heeft wel wat indruk gemaakt. Wat is jouw indruk? Bestaat Biden weer? Of gaat het gewoon alleen maar over Trump nog steeds?
Ja, nee, dat inderdaad. Dat is een beetje veranderd. We hadden het toen ook over van dat moment dat die speech was gehad. Mijn eerste reactie was, Biden is een beetje wakker geworden weer. Dit is denk ik goed voor Biden. Hij heeft weken in zijn kelder gezeten. Deed wel internetfilmpjes, die worden amper bekeken. Vooral als je het vergelijkt met echt de ongelofelijke online machine die de Trump-campagne heeft, waar miljoenen mensen naar uitzendingen kijken. Nu was naar Philadelphia gekomen om daar een speech te houden. En hij was, ja, hij is niet altijd even scherp, hè, hoe die overkomt. Hij komt wat oud en slaperig over soms. En nu was hij toch wel scherp voor zijn doen. En dat vond ik sterk. En ik merkte ook, er werd meteen veel op gereageerd. Er was aandacht voor die speech. Maar ja, dan ben je een dag verder en dan is hij compleet uit beeld. En dan gaat het toch alleen meer over Trump. En Trump is natuurlijk de man die eigenlijk al, misschien wel al meer dan 4 jaar... enorm de agenda bepaalt hier. En daar komt Biden echt nog niet tussen. Nee. En ook nog een klein dingetje. Obama, die hield gisteren ook een speech. En toen merkte ik dat daar eigenlijk, er is zoveel Obama-heimwee onder democraten. Dat Biden eigenlijk ook door Obama nog wordt overschaduwd.
Ja. Nou, dat is misschien niet slecht als die Obama goed weet in te schakelen in zijn campagne. Dus daar kan hij gebruik van maken.
Absoluut, dat heeft hij zelfs nodig, denk ik. Dat is misschien wel zijn reddingsboei.
Ik vond in die speech van Biden opmerkelijk dat hij begon met zelf te zeggen wat hij vond van dit soort spanningen en de Amerikaanse geschiedenis en de schaamte die hij voelt dat probleem met onderbetaalde minderheden nog steeds niet is opgelost en dat hij daar wat aan wil doen. En daarna pas kwam met een aanval op Trump. Dat was de eerste keer dat ik hem niet eerst in de aanval op Trump hoorde gaan. Want ik denk altijd, ja, je tegenstander aanvallen, daar win je nooit mee. Maar met een eigen visie komen, dat kan nog wel eens werken bij de kiezer.
Ja, dat denk ik ook. En ik vond het ook wel sterk, omdat hij natuurlijk al 40 jaar in het overheidsleven zit. Hij is al 40 jaar politicus. Dus hij heeft ook veel van die tijd meegemaakt waarin dingen verkeerd gingen. En dan moet je dat denk ik ook benoemen. Ja. Dus, en hij maakt het ook weer heel persoonlijk. Hè. Hij was echt de anti-Trump in die speech. Heel empathisch. Het gevoel wat hij zelf had, het gevoel van verlies wat hij natuurlijk heeft meegemaakt met zijn vrouw die is overleden en zijn zoon recenter. Dus dat hij probeert zich echt neer te zetten als alles wat Trump niet is.
Ja, zijn citaat was: ik weet hoeveel pijn het doet als je een dierbare verliest. En daar had hij het over die meneer Floyd die is vermoord. Dus ja,
dat heeft hij veel vaker gezegd. En hij betrekt het altijd op zichzelf, het leed dat hij zelf heeft. En hoewel ik dit al 10 keer heb gehoord, hij weet dat toch goed over te brengen dat je het gelooft. En dat is toch ook wel een kwaliteit.
Ja, en nu terug naar de kiezer. Want je zei al, hij komt dan uit zijn kelder en hij houdt een toespraak. Of Obama, die valt hem bij of houdt een toespraak. Maar dat verdwijnt dan weer in die overmacht van berichten uit de Trump-machinerie. Kunnen ze daar überhaupt tegen op? Want elke keer, ook als ik zo'n commentaar lees op die Mattis die wat zegt, dan roept, tweet Trump meteen, dat was de meest waardeloze generaal die dit land ooit heeft gehad. Bam! Ja, die Mattis kan niks meer terugzeggen op zo'n moment.
Nee.
En zo gaat het met Biden ook en met iedereen die hem tegenspreekt.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Het is een stoomwals, de Trump-campagne. Alleen al Trump's Twitter-account is een stoomwals wat alles opzij duwt en plat drukt. En dat geldt voor die campagne ook. Ze zijn super slim, super agressief ook. Ik heb me ingeschreven ook bij beide campagnes. En de Trump-campagne, daar krijg je... Je krijgt van beide heel veel sms'jes. Maar bij de Trump-campagne krijg je dagelijks een oproep waarbij je echt op je schuldgevoel wordt ingespeeld van... president Trump die krijgt straks de namenlijst met alle donateurs. Jij staat er nog niet tussen. Hoe kan dat, Jan? Waarom heb je nog niet gedoneerd? En daar ga je echt, daar krijg je een gevoel bij van ik moet daar wat bij doen. De Biden-campagne heel terughoudend, veel netter, veel liever. En online ook. Trump die weet echt een publiek aan te spreken. Weet echt mensen aan zich te binden. Het is een... De Biden-campagne heeft daar nog heel weinig tegenover kunnen zetten. En dat komt ook door de persoon Biden, die gewoon niet die overtuigingskracht heeft Trump heeft.
De meest gestelde vraag die ik krijg, jij ook ongetwijfeld, is: wat doet dit met Trump? Hij gaat nou toch niet meer winnen, hè? Hoor ik dan van iedereen. En dan zeg ik steeds: kijk uit, voor mij ligt hij nog steeds echt meters voor.
Ja,
wat zegt Jan Postma?
Ja, nee, dat zegt Jan Postma ook. Ik moet altijd denken een beetje aan Mart Smeets, die dan zei, Parijs is nog ver. November is ook nog ver. Het is gewoon, er kan nog zoveel gebeuren. En Trump is zo'n ongelofelijke koopman. De verkoper, die weet precies te vertellen wat de mensen willen horen. Weet alles prima te draaien. Dus we hebben nog een hele lange tijd te gaan. En die peilingen van nu, dat zijn niet de peilingen van november.
Nee, en dat Biden nu... volgens ABC en de Washington Post 10% voor ligt. Dat zegt dus niet zoveel, hè?
Nee, dat denk ik niet. Ik moet wel zeggen trouwens, want daar zijn we het ook wel over eens. Denk ik. Het land is op dit moment in crisis. We hebben net corona gehad. Er zijn meer dan 40 miljoen werklozen. We hebben dit nu, het leger op de straat. Dus het ziet er op dit moment echt niet goed uit voor Trump.
Maar Parijs is nog een eind weg. Mooie quote.
Zeker.
Dat is inmiddels live uitgezonden. En Jan en ik gaan door, zoals we dat elke 2 weken doen... in onze podcast. Dit is een extra editie van die podcast. En we hebben nog heel veel te bespreken. We hebben heel veel vragen van luisteraars die we gaan beantwoorden. En Jan heeft ongetwijfeld, Jan, neem ik aan, nog veel meer te vertellen. En ik heb ook nog een hele hoop vragen hoor over wat er zo allemaal om je heen gebeurt. Want jij staat, dat wil ik wel even nog een keer nadrukkelijk gezegd hebben. Jij staat echt, zoals dat heet, met je laarzen in de modder, hè, daar.
Ja, nee, het is wel heel bijzonder hoor. Want wij wonen dus een kwartiertje lopen van het Witte Huis. En dan ga je dus heel snel even kijken als er weer wat gebeurt. En de afgelopen 5-6 dagen was het steeds elke dag eigenlijk raak. Dus dan pak ik de microfoon en dan loop ik daar naartoe. En je hoort het al van een grote afstand, die protesten. En het is... gewoon heel interessant om met die demonstranten te praten. En om te kijken wat voor mensen dat zijn. En wat ze ook allemaal drijft om daar dus steeds in grotere getalen elke dag te zijn. Het is fantastisch eigenlijk om dat te kunnen doen. Het is ook wel bizar, want je hebt constant het gevoel dat je er middenin zit. Die helikopters die gaan hier over, de mensen lopen hier langs. Dus we zitten echt letterlijk in dat protest, Bernard.
Ja, ja. En wie zijn het, Jan, die mensen, die demonstranten? Want ik zag daar in Washington bij die, ik zal maar zeggen, geanceneerde opruimingsactie. Eigenlijk voornamelijk blanke demonstranten. Ik weet niet of ik het goed zag, maar die indruk had ik. Ik zag een zee van blanke mensen en natuurlijk ook wel zwarte. Maar ik dacht niet, dit is een zwarte protestbijeenkomst. Dit is gewoon een protestbijeenkomst.
Nou, precies. Dat is ook echt. Dat is ook zo. Het is heel, heel gemengd. Dit is echt niet. Het is onder de noemer Black Lives Matter. Maar het is niet echt alleen de Afro-Amerikaanse gemeenschap die hier staat. Heel veel studenten natuurlijk, wat je altijd bij dit soort protesten ziet. Die hebben daar ook de tijd voor. Die hebben daar ook zin in. Maar als ik kijk wat er overdag staat. Daar staan ook bejaarden tussen. Mensen met een looprekje. Er komen mensen met hun hond. En die lopen dan misschien even langs om de hond uit te laten, maar blijven daar dan zo een uur staan. Dit zijn hele gezinnen. Ik zie je mensen met kinderwagens. Jonge kinderen zijn er. En het is dus zwart en wit, allemaal door elkaar. En ik denk dat wat ook wel een beetje ervoor zorgt dat er veel blanke mensen zijn in verhouding, is dat het natuurlijk het Witte Huis in een wat witte buurt ook staat. Dus dat helpt ook. In Washington D.C. wonen heel veel zwarte Amerikanen, veel meer dan blanke Amerikanen, maar ja, die wonen wel in andere wijken. Dus die moeten vaak wat verder reizen. Maar het is een heel gemengd protest. En wat ik wel de interessantste gesprekken vond trouwens, moet ik zeggen, waren die gesprekken met juist die zwarte Amerikanen. Die steeds een goed verhaal hadden waarom ze hier waren. En wat ze hier deden. En ook wat ze meemaken allemaal. En wat ze voelen. Waarom ze toch dag in dag uit in veel gevallen daar urenlang staan. En daar heb ik ook wat van opgenomen.
I was hurt. Because at the end of the day, it could have been me. I have no idea why he was pulled over, why he was stopped. It could have been me. It could have been my father. It could have been my cousins. It could have been my friends. And so again, it's saddening. It really is saddening. Don't shoot.
Don't shoot. I'm not angry. No, I'm just hopeful for change. I think black people get labeled as angry far too often. We just want to be treated equally.
I feel empowered. I mean, I feel as though, we're coming together to take a stand. For our voices to be heard, to really just band together. It's good to see a community come together and stand together and let their voices be heard together.
Yeah.
Ja, dat gewoon goed verteld, toch? Dan denk je ook van, ja, ik snap het. Dit had ik kunnen zijn, die George Floyd. En dat is wat heel veel mensen zeggen. Ja. Wat ook vaak terugkomt, dat is ook een term die jij ongetwijfeld kent. De talk.
Ja.
Ja, toch? Dat gesprek wat wat zwarte ouders altijd op een bepaald moment met hun kinderen gaan hebben van, als jij in contact komt met de politie, pas op, luister, pak niet snel je ID of je paspoort, want dan wordt dan kan er van alles gebeuren. Werk mee. En die verhalen daarvan, dat is echt indrukwekkend, hoor. Dat zijn kinderen van 12.
Ik weet het. Ik weet het. Ik heb veel te maken gehad met scholen vroeger, omdat mijn eigen zoon in het Amerikaanse schoolsysteem zat. En daar zaten ook zwarte jongens. En op het moment die gingen autorijden, wij woonden in een buitenwijk, hè, en dat was redelijk welvarend. Op het moment dat die jongelui gingen autorijden, dat mocht vanaf hun 16e, dan kregen ze de auto van hun moeder mee of van hun vader mee. En dan zagen ze er dus gelikt uit, zou ik maar zeggen. Dan werden ze gegarandeerd minstens één keer in de week aangehouden.
Ja. Ja,
en dan moesten ze met hun handen over de motorkap. En dan riep zo'n jongen, wat heb ik dan misdreven? En dan na een tijdje riep ze, oh, sorry, we hadden een bericht dat precies zo'n auto was gestolen. Want dat is de meest gebruikte smoes. En toen al dacht ik, hoe kan dat nou in zo'n buurt? Er gebeurde daar nooit wat, hoor. Maar echt niet. Er waren nooit problemen. En het aantal inbraken of andere misdrijven was er ook tamelijk gering. Dus er is niet veel aan de hand. En toch alleen en alleen maar op hun huidskleur. Dus ja, de talk Het zegt mij wat, Jan. Ik heb het...
Ja. En het ook wat dat losmaakt. Hè. Daar zit echt. Sommige mensen worden daar, zijn daar echt boos, gefrustreerd over. Heel veel waren ook gelaten. Dit hoort er nou eenmaal bij. Op dat moment ga ik er maar in mee. Maar ik wil wel dat het verandert.
Ja.
En dat is. Dat zijn echt mensen met echte overtuiging. Wij willen wat veranderen. En dat zijn ook de blanke mensen die daar dan staan en die je spreekt. Die zeggen ook hetzelfde hoor. Die zien dat ook. Die horen. Hoe oneerlijk dat is, die maken dat ook mee, zoals jij dat dan meemaakt, via het schoolsysteem of via andere manieren, een buurman die het overkomt. En dat is een groot verschil nog, dat wil ik er nog over zeggen. Overdag zie je dus al die gezinnen staan, is er een hele bijna uitgelaten sfeer. Het voelt in de stad dan naast al die militairen, wat het een heel ander gevoel geeft, maar mensen zijn bijna in een soort festivalsfeertje. We gaan vandaag wat doen, lopen overal met borden, de zegt een soort leuke spanning ook op dat vlak. De laatste avonden is het daarna ook niet geëscaleerd en is het netjes gebleven. Hij had er ook volgens mij mee te maken dat de politie niet ingrijpt of minder ingrijpt. Maar de eerste paar dagen dat ik daar stond, greep de politie steeds wel in met traangas, met die schilden voor zich. Er werden flashbangs gegooid. Flitsgranaten heet dat, geloof ik, in het Nederlands. Een grote flits, een hele harde knal midden tussen de mensen. Nou, dat zorgt echt voor paniek in zo'n mensenmassa. En wat je dan ziet, ook op die maandagmiddag, dat bekende moment dat Trump dus naar dat kerkje ging om daar even op de foto te gaan. Ik stond ertussen. Het Witte Huis zegt er is geen pepperspray of er is geen traangas, moet ik zeggen, gebruikt. Maar ik zag mensen hier, die stonden echt schreeuwend van de pijn wat in hun ogen gespoten was. Of dat nou traangas was of wat anders, dat was echt gewelddadig. En wat je dan ook ziet, is dat daar de frustratie opgebouwd wordt in de loop van de dag en dat je 's avonds dan een heel ander protest krijgt. En dan wordt het een soort kat-en-muisspelletje. Wat ook wat een heel spannend spelletje eigenlijk. In het donker de politie of de orde troepen, zeg ik maar even, die steeds een paar meter opschuiven, met traangas schieten. En dan wordt het dus ook ruiten ingooien, auto's in de brand steken. Dat heb ik ook gezien, daar stond ik ook tussen. Dat is niet goed te praten, maar het is een wisselwerking.
Ja, jawel,
de politie die zo hard ingrijpt en ook een heel ander volk wat daar 's avonds is, wat daar ook om andere redenen komt.
Ja, maar ik vind wat je zegt, dat is niet, valt niet te tolereren, toch een belangrijk punt. Want zelfs ik zeg het even heel clichématig, de zwarte gemeenschap volkomen gelijk heeft in alles, dan nog valt het in brandsteken van goederen of auto's of het plunderen van zaken, het ruïneren van kleine winkeliers en zo. Ja, dat valt niet goed te praten. En dan moet je als overheid ingrijpen. Je hebt geen keus. Ik denk niet, je kunt niks, je moet ingrijpen. En het vreselijke van de Amerikaanse politie is dat die zo repressief is. Dus die gaat, wat je in die film ziet, hè, deuren inbeuken en tegen iedereen gillen, dat ze plat moeten gaan liggen en meteen met de handboeien. Dan gaat altijd keihard en gewelddadig. Maar ja, als je met politiemensen spreekt, dan zeggen ze ook, dat is waar. En ik ga me toch niet verontschuldigen. Want een groot deel van die mensen waar jij het over hebt, die hebben wel een wapen op zak.
Ja, precies.
En dat is ook zo.
Ja, dat is helemaal waar. Ik had ook, ik ben een jaar geleden verhuisd. Dus we wonen nu in een wat chiquere buurt. Maar hiervoor woonden we in een wat meer, echt in een slechter stuk Washington. Daar was ook veel vuurwapengeweld. Dat is ook de reden dat we daar weg zijn gegaan. Het blok waar we woonden had als bijna murder block. Dus dan moet je echt wegwezen. Dat was echt niet leuk meer.
Nee.
Maar op een bepaald moment kwamen we daar ook een agent tegen. Die was op de fiets. Dat was zijn. In plaats van een auto zat hij op een fiets hij door de buurt. En die vertelde ook van dat is 's avonds. Is dat echt eng? Dan doe ik dat nooit alleen. En als er wat is, dan bel ik eerst een collega met de auto. En dan staan we met de vuurwapens klaar. Want je weet nooit wat je aantreft. Het kan de kleinste melding zijn. Er kan altijd iemand met een pistool staan. En dat is dus ook vaak zo. Er was er op een bepaald moment een mars tegen geweld. En op die avond werd een politieagent, daar werd het pistool van gestolen. Toen sloeg het natuurlijk in één keer om, hing er een helikopter boven de wijk. En je kan je het allemaal voorstellen, echt vreselijk.
Ja. Dus nee, maar het is belangrijk ook dat wij die twee kanten blijven zien. Want je sympathie gaat natuurlijk uit tegen het lot van mensen die zo hard zijn getroffen door corona. De zwarten waren in het algemeen het eerst hun baan kwijt. Het minst inkomen, het minst compensatie. Het meest wonend met opa en oma op één klein kamertje. Ga zo maar door, het water staat ze aan de lippen. En ja, dan begrijp je ook nog wel dat je iets gaat jatten, hè, op het moment dat de gelegenheid zich voordoet. Ik hoorde iemand zeggen, of ik las een citaat van iemand die zei, ja, als ze in Minneapolis iemand mogen vermoorden, dan mag ik wel een iPhone pikken. Ja? En ja. Dus dat soort dingen gebeuren. Je moet het allemaal een beetje in de context zien. Maar het is en blijft wel heel erg droevig allemaal. Dat is gewoon droevig. Dat het land waarin je, met zoveel bewondering, waar je altijd met zoveel bewondering naar kijkt. Ik bedoel dat helemaal niet politiek, maar gewoon maatschappelijk. En wat ondernemingszin betreft, dat nog zo verscheurd wordt door zulke spanningen. Om een bevolkingsdeel dat gewoon dezelfde rechten heeft, ook historisch, als ieder ander. De meeste zwarte roots gaan verder terug dan de meeste blanke roots. Dus die mensen die hebben oerrechten in dat land, zou je kunnen zeggen.
Hoe bedoel je dat?
Nou, als je gewoon als je familiegeschiedenis onderzoekt. De grootste immigratiegolf, dat waren Duitsers in de 19e eeuw. Het hele Middenwesten is Duits. En de meeste zwarten waren er al veel eerder.
Ja.
Dus als je zegt, wie heeft nou de oudste rechten? Ik noem maar eens wat, hè. Dan is het, als je zet een zwarte en een witte meneer naast elkaar, dan heb je een vette kans dat die zwarte man, dat dienstfamilie er veel en veel langer is dan van die witte man. Dus we vergeten dat wel. We vergelijken dat, weet ik veel, met onze minderheden. Maar dat zijn voor het algemeen immigranten. En zwarte Amerikanen zijn dat helemaal niet. Die zijn zo autochtoon als het maar kan.
En dan niet altijd vrijwillig gekomen natuurlijk.
En natuurlijk niet vrijwillig gekomen, maar goed, dat is. Okay.
Ja, Bernard, want we volgens mij zijn wel een klein voorschotje aan het nemen.
Ja, we hebben een heleboel vragen gekregen. Dat komt ook omdat we hebben gevraagd aan luisteraars om die in te sturen. Nou, jij bent dat allemaal gaan doorgraven met assistentie van onze redacteur Laurens Groeneveld, die daar enorme moeite voor heeft gedaan, maar vertel.
Ja, dan beginnen we met Wim Schippers. Kunnen jullie in simpel Nederlands uitleggen wat er op dit moment gebeurt in de USA? Dit komt toch niet alleen door Trump of de veten tussen Democraten en Republikeinen? Het lijkt wel of Amerika afscheid neemt van de beschaving. Is er nog hoop of is deze periode het begin van ...
Ja, jij eerst of ik eerst?
Nou, zal ik in ieder geval eerst zeggen dat er altijd hoop is, Bernard.
Ja. Sorry.
Je nam al een voorschotje, hè, want er kwamen een paar dingen hier samen. We hebben een lange geschiedenis waarbij onderdrukking van zwarte Amerikanen en racisme een rol speelt. Als het nou gaat om slavernij, heel lang geleden. De civil rights beweging, Jim Crow South, recenter politie onderdrukking. Die gevolgen daarvan zijn op allerlei vlakken nog steeds merkbaar. En ik denk, oudere zwarte Amerikanen hebben dat allemaal nog meegemaakt, die segregatie.
Ja.
En ja, dat politiegeweld, dat sluimert al decennia. Hè? En dat komt er om de zoveel tijd uit. En ik denk ook dat corona daar dan ook bijvoorbeeld een rol bij heeft gespeeld. Omdat veel weeffouten in de Amerikaanse samenleving, die worden nu zichtbaar. En zwarte Amerikanen worden daar echt zwaarder door geraakt.
Ja, dus het antwoord aan Wim is, helaas is dit een herhaling van dingen die zich al veel vaker heeft voorgedaan. Het is niet een vete tussen Democraten en Republikeinen dit keer. Dat speelt er wel doorheen, de politiek. Maar dit is gewoon een klassieke clash tussen zwarte Amerikanen en de mensen die zij als symbool zien van ouderwetse onderdrukking. En dat explodeert. Elke zoveel jaar heb je weer zo'n clash. En dat gaat ook dwars door alle regeringen heen. Dat heeft ongeveer elke president mee moeten maken, zoiets. Dus wat dat betreft staat Trump, hij pakt het wel op een hele, ik zal maar zeggen, aparte manier aan. Maar het is zeker niet zijn probleem. Het is ook niet door hem ontstaan. Hè? Daar moeten we ook duidelijk over zijn.
Nee, we hebben het er wel eens vaker over gehad. En misschien dat ik nu een beetje voorloop op een vraag die nog komt trouwens. Maar heel veel presidenten hebben hier natuurlijk aan gewerkt. Heel veel presidenten hebben hiermee te maken gehad. Ik denk, ja, het enige wat echt een verschil heeft gemaakt is de mobiele telefoon. Dat we het nu met z'n allen filmen.
Ja, dat is waar.
We zien het nu meer.
We zien het nu meer. Want als er niet toevallig een filmpje was gemaakt van de moord op deze meneer Floyd, dan was er niks gebeurd.
Nee. Hey, Bernard, nog één dingetje, want jij noemt ook al, dit komt onder zoveel jaren weer terug. We hebben natuurlijk in 92 Rodney King gehad, die rellen in L.A. Ja. We hebben recenter Ferguson gehad. We kunnen ook nog veel verder terug. Als je dit nou in historisch perspectief plaatst, is dit, hoe is deze omvang? Hoe groot en uitzonderlijk is dit? Of valt
nou, hij is groot, omdat het in het hele land is en hij duurt lang. Dat moet ik nog even nagaan. Ik denk dat het wel de langste is ooit. Hmm. Ik weet niet of het de felste is. Want in de Rodney King-zaak, daar zijn echt bosjes mensen echt omgekomen, hè, in die rellen.
Mm-hmm. Schade ook.
En ook meer schade. Dus dat, ik denk, nou ja, het is een soort rare competitie, lijkt het wel bijna. Maar ik denk dat deze, vooral lang duurt. En dat dat weer vooral te maken heeft met de opgeborrelde frustratie door corona. En ook wel met de keiharde opstelling van de president. Het is niet iemand die roept, jongens, ik sla mijn armen om je heen. En ik trek het me ook aan. En laten we proberen om het op te lossen. Dat soort, als hij dat zou doen, dan zou dat zou hebben geholpen. Maar daar kiest hij niet voor. Nee.
Nee, ja. En nog even kort hoor, want we moeten ook de andere vraag natuurlijk even doen. Maar,
nou, zeg, het zijn er een hoop, joh.
Ja, als je het vergelijkt met, iedereen noemt 1968. Dan denk ik ook in Washington was toen de schade veel groter. Je waren echt hele straten stonden in de brand toen, naar Martin Luther King. Maar die vergelijking, wat vind je daarvan?
Nou, kijk, in 1968 was in de hele wereld was er wat, hè? In Parijs. Aan de westkust in Amerika. Dus dat was een revolutiejaar. Dus daar kwamen allerlei dingen bij elkaar. Daar kwam ook de Black Power Movement. Weet je nog, die atleten die met op de Olympische Spelen met een vuist omhoog gingen. Dus daar
dat
kwam,
gebeurt nu ook veel weer.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar toen was dat nieuw. Toen barstte ook helemaal de strijd los tussen de mensen die voor en tegen geweld waren. Martin Luther King was voor geweldloos protest. En Malcolm X, zijn grote opponent, was juist voor geweld. En dat kwam toen allemaal boven. Het politieke discours, maar ook de discussies over tussen de betrokkenen zelf. De reactie van de politiek. Want ja, Richard Nixon was nou ook niet van zijn zachthandige aanpak. Ik begrijp die vergelijking. En toch was hij, denk ik, anders dan nu. Het is niet zo dat mensen nu het gevoel hebben dat ze opnieuw de slavernij moeten afschaffen. Dat was toen, 68 was pas 4 jaar na het afschaffen van de apartheid. Want dat was in 64. Ja. Dus dat was toen nog
in Amerika, de segregatie bedoel je?
De segregatie, ja. De wet op de burgerrechten, die is uit 1964. Dus die was er toen nog maar net.
Ja.
En in die tijd, hè, in 68, had je ook nog gewoon de kleine apartheid. Hè? Met mensen die cafés niet in mochten. En dat soort dingen op zijn Zuid-Afrikaans. Dat bestond toen nog.
Ja, precies. Onvoorstelbaar.
Ja.
We moeten eens even. Zullen we Paul Peters eens even doen? De president zei in de Rose Garden speech dat het leger, dat hij het leger had gemobiliseerd. Tegen de looters en rioters. Ondanks dat er een wet is die het inzetten van het leger op Amerikaanse bodem verbiedt. Trump noemde een uitzonderingswet uit 1807. Maar hoe zit het daar precies mee? Ja, we hadden het al eventjes in de uitzending erover. Ja. En toen hebben we het een beetje rommelig verteld, geloof ik. Dus misschien moeten we het nog eventjes een keertje over doen. Die Insurrection Act. Hoe zit het nou precies?
Nou, die is destijds geschreven voor het geval er een opstand zou uitbreken in de Verenigde Staten of een hele grote ramp. En de bedoeling van de grondwet is dat de krijgsmacht niet optreedt in Amerika zelf tegen eigen burgers. Daarvoor heb je iets dat heet de National Guard. Die kun je inzetten bij natuurrampen of als er rellen zijn of noem maar op. En die worden ook in een heleboel staten nu ingezet. Maar het inzetten van de krijgsmacht, dat is eigenlijk maar een paar keer gebeurd in de moderne tijd. 1 keer op de Maagdeneilanden, toen daar plunderingen plaatsvonden na een wervelstorm. En in 1992 op verzoek van de gouverneur van Californië in de kwestie van Rodney King. Toen ook de ravage kolossaal en het aantal doden enorm was. En voor de rest wordt die wet eigenlijk nooit ingezet. En mijn indruk is, ook zeker naar aanleiding van wat jij vertelde, dat die ook niet echt wordt ingezet, alleen symbolisch en eigenlijk alleen in Washington. Ik zie het leger niet uitwaaieren over heel Amerika, hoor.
Nee, ik ook niet. Ook omdat die gouverneur. Dit is natuurlijk ook weer die klassieke strijd die we vaker zien tussen de staten en Washington, de federale overheid. En dat is iets wat ook natuurlijk, dat hoort bij het Amerikaanse systeem. En op het moment dat die staten toegeven aan Washington, is dat ook een soort verplaatsing van de machtsbalans. En dat is natuurlijk. Dat wil niemand doen eigenlijk. En ik heb ook nog eens even een beetje gekeken. Want. Het gaat ook in deze wet om een soort uitzondering. Want die Insurrection Act, dat gaat er ook om of de gouverneurs die vraag stellen. Maar de president kan dus ook die troepen inzetten op het moment dat eigenlijk de wet niet meer gehandhaafd kan worden door die staat zelf. Hè?
Ja.
En dat is iets, ik geloof dat er een beetje discussie over is ook of dat nu tijdens die civil rights beweging is gebeurd. Jij zei eerder van niet. Ik kwam ook wat berichten tegen dat het toch wel het leger was wat bijvoorbeeld bij Little Rock in Arkansas is ingezet om de integratie van de scholen daar te bevorderen toen daar zo geprotesteerd werd.
Het zou kunnen, maar ik dacht dat het de National Guard was, maar je kunt gelijk hebben.
Ja. Ja, goed. Maar dat is, laten we dat ook nog. Het is echt ingewikkeld, hè? Want je hebt de Nationale Garde, die lopen ook gewoon in legeruniform rond.
Dat zijn allemaal reservisten die speciaal hiervoor zijn aangewezen. En in elk geval valt dat binnen de wet, hè? Dus daar hoeft niemand een speciale uitzondering voor te doen. Elke gouverneur kan in zijn eigen staat zijn eigen Nationale Garde oproepen.
Ja, en Trump heeft het dus echt over het Amerikaanse, het federale, het
echte. Oh ja, en dat is bedoeld om vijanden van buiten te bevechten.
Ja, zegt Bernard, FFA de Jong. Kunnen we de VS nog een vrij land noemen als journalisten meer dan 50 keer door politie zijn aangevallen?
Ja, inmiddels 120 keer heb ik gelezen. Eén collega stond ook in die rellen waar jij stond in Washington en is waarschijnlijk een oog kwijt door een
rubberkogel.
Ja. Dus ja, dat is heel afschuwelijk. Maar hier ben ik even een optimist. Ik geloof niet dat dit nu een actie is tegen journalisten, maar omdat zij, net als jij, in het schootsveld staan. En dus per definitie provocerend zijn in de ogen van politie en soldaten, noem zo maar op. Ja, je loopt een groot risico. Het is een soort oorlogsverslaggeving in deze situatie. Dus ik geloof niet dat er een gerichte actie is tegen journalisten. Hoe erg ik het ook vind. En hoe groot het aantal slachtoffers ook is. Want dat is krankzinnig, zoveel.
Ja. Ik heb zelf wel het idee dat de retoriek van Trump. Ik zeg hierbij dus nadrukkelijk niet dat dit door Trump alleen komt. Maar ik denk dat dat niet meehelpt.
Nee, zeker niet. Nee hoor. En bovendien de manier waarop hij continu tekeer gaat tegen de journalistiek. Ja, dat zal heel veel. Ik zal maar zeggen, om het simpel te houden, dat zal heel veel demonstranten of agenten voorzien van een pistool ietsje gemakkelijker doen besluiten om op een journalist te schieten. Om het maar simpel te houden.
Ja. Mag ik daar nog even één dingetje aan toevoegen? Als ik daar dus tussen sta, altijd voorzichtig natuurlijk, maar je wil ook altijd eventjes als journalist naar voren lopen. Je wil even zien wat daarvoor gebeurt. En dan sta je dus eigenlijk tussen demonstranten en die politiemacht in. Er heel dicht bovenop. Die politie die kijkt, die houdt alles in de gaten. Die zijn ook gespannen, de sfeer is gespannen. Als er een charge wordt uitgevoerd. Ze lopen dan langzaam naar voren met hun schilden voor zich. En er wordt gegooid met traangas. Die bommen waar ik het over had. Je wil als journalist ook zien wat daar gebeurt. Wordt er geslagen? Is dat traangas? Wat doen die demonstranten? En dat is gewoon heel gevaarlijk.
Ja.
En iets geks ook, wat nu speelt. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. dat nu ook demonstranten soms bijzonder negatief en soms een beetje agressief richting de pers zijn.
Ja.
En dat is wel apart, want je zou zeggen, die zijn op dit moment vooral tegen Trump aan het protesteren. Trump is ook tegen de media, dus waar vinden die elkaar dan? Maar het is raar, ik heb een perspas, die heb ik om. Maar tegelijkertijd heb ik ook altijd mijn gele BNR-microfoon in de hand, zodat mensen duidelijk zien dat ik van de media ben. Maar je hebt dus soms wel eens dat je overdag bij de politie die microfoon in de lucht houdt, van pas op, ik ben van de media, en dat je dan 's avonds die microfoon even wegstopt en dat perspasje ook onder je shirt stopt, omdat je ook weer niet door de andere kant wil worden aangevallen. Nee, dus het is een rare toestand.
Ja. Nou, ja. We hebben er nog een hoop, Jan, en we hebben niet meer zoveel tijd.
Ja,
dus,
Ja.
Ik zou zeggen, probeer ze een beetje te groeperen of zo.
Ja. Even kijken, Taki weer 21, die hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord. Waardoor het nou precies komt dat iedereen zo boos wordt. Dan komen we bij racisme in de VS. Jorn Lucas, ik hoorde Bernard, dat ben jij, in Newsroom zeggen dat een van de meest tragische kanten aan dit verhaal is dat racistisch gedrag van politie eigenlijk aan de orde van de dag is en dat de geweldsexplosies van nu eigenlijk alleen een reactie is omdat het toevallig is gefilmd. Waarom loopt het dan deze keer voor mijn gevoel zoveel meer uit de hand naar vorige keren?
Ja. Jorn Lucas kent Amerika heel goed, want die heeft als jongetje gewoond. Dus,
ook in Washington.
Ja, ook in Washington. Dus die weet waar hij het over heeft. En die let dus heel goed op en kijkt en luistert goed. Maar we hebben het daar een beetje over gehad. Het is nu langer en misschien hevig. Maar het is niet. Ik geloof niet dat het meer uit de hand loopt dan in het verleden. Alleen de reactie van de president is merkwaardig. Maar wat jij net vertelde, dat je je onveilig voelt, zowel bij de politie als soms ook bij de demonstranten. Ja, dat is ook van alle dagen. Want wij zijn ook een beetje de vijand. Wij verspreiden het woord. Bovendien, wij hebben ook een wit huidje. Moet je ook niet onderschatten, hoor. Dus we zullen wel bij de verkeerde kant horen. Speelt allemaal een rol.
Ja.
En het is inderdaad.
We zien het nu veel meer.
Ja, en het is inderdaad tragisch dat De politie zo racistisch is. Dat blijft maar. Ze doen er niks aan. Ze zeggen wel dat ze het doen, maar ze doen het niet.
Hey, dan komen we eigenlijk meteen bij Dirk Kwakkel zijn vragen aan. Aantal basale vragen. Het politieapparaat lijkt nogal anders dan in Nederland. Hoe lang is de politieopleiding in de VS? Waarom hebben ze zoveel militair materiaal? Wat is de etnische verhouding binnen het korps? Ja. Is er spanning binnen het korps?
Ja, allemaal ja. Er is zeer veel spanning. Nee, het is zo. Er is heel veel spanning. Er is een programma om inderdaad minderheden op te nemen in de politie. En macht, die zie je ook. Jij zult ze in Washington ongetwijfeld ook zien. Je ziet mensen met
40% is een minderheid.
Ja, precies. Nou ja. Hoeveel?
40% heeft een kleurtje.
Ja, maar in Washington is geloof ik iets van 80% is zwart van de bevolking. Dus dat vertelt het verhaal al een beetje. Dus die verhouding klopt niet. De politieopleiding in de VS. Je hebt de Police Academy. Dat duurt geloof ik een jaar of anderhalf jaar. En dat scheelt niet zo heel veel met de Nederlandse opleiding. De simpelste is ook anderhalf jaar. De filosofie van de politie is wel totaal anders. Die is net als in Frankrijk bijvoorbeeld. Die gaat totaal uit van intimidatie en repressie. Dus je moet intimideren. En dat doen ze door keihard te gillen en bevelen te roepen. En je op de grond te smijten en deuren in te trappen. Dat is heel bewust, wordt dat zo gedaan. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het soort van verdachten. Je hebt meer mensen die zijn bewapend. Maar goed, dat is heel anders dan diametraal tegenovergestelde daarvan is de Britse politie. Waarvan een groot deel zelfs nog steeds tot de huidige dag geen wapen draagt. Mm. Omdat ze zeggen, onze taak is vooral om dingen te sussen en uit te praten. En de zaak niet op het spits te drijven. En Nederland zit er een beetje tussenin. Nederlandse politie zal het in het algemeen ook eerst proberen langs de weg van de redelijkheid. Jongens, hou hier eens mee op. En in Amerika niet. Daar gaan ze eerst. Je hebt het zelf meegemaakt. Ja, daar komt de traangas heel snel. En ja, die tanks en die uniformen, dat is tamelijk recent. En dat is heel bewust gedaan om het intimiderend vermogen van de politie te vergroten. Dus ze hebben ze uitgerust met krankzinnige wapens. Als je die dingen ziet, die zie je in Afghanistan. Die hoor je niet te zien in de straten van Washington.
Precies. En ook dat die, is het ook letterlijk, want het is een beetje recycling ook.
Ja, is het ook, is ook, daar komt ook uit het leger. Ja, en, die, ja. Zo'n politieagent, als hij echt goed bewapend is, je weet niet wat je ziet. Dat is inderdaad het heel bewust voor gekozen.
Ja, Tiziana, ik hoop dat ik het goed zeg, Ter Haar. Keert de politie ook zich tegen de dader, zeg maar, agent die dit gedaan heeft?
Ja, gelukkig wel. Daar hadden we het al in het radiogedeelte over. Er zijn gelukkig ook heel veel agenten die knielen voor de demonstranten. Commissarissen die arm in arm gaan met demonstranten. En in het geval van Minneapolis ook collega's die boos zijn. En in elk geval justitie dat heeft ingegrepen. Onmiddellijk arrestatie, beschuldiging van moord. Nu ook de anderen die daarbij stonden zijn nu ook in staat van beschuldiging gesteld. Ja, dus justitie werkt gewoon. En ja, het komt nu door een filmpje, maar hoe het komt, komt het. Uiteindelijk kun je zeggen, er wordt wel degelijk iets gedaan. Alleen, het helpt niet. Ik bedoel, de volgende keer gebeurt het in Miami of in Boston of waar dan ook. En is het weer mis. Dat is het erge.
Ja. Ja, er zitten ook een paar structurele problemen waardoor het moeilijk is aan te pakken. De macht van vakbonden bijvoorbeeld, maar ook cultuur binnen bepaalde politiedepartementen, waardoor het heel moeilijk is om agenten te straffen, te disciplineren.
Ja, dat heet de Blue Code.
Ja, dat is ook een woord voor. Een soort omerta? Of hoe,
omerta, ja, hetzelfde. Ja. Dus ze vallen elkaar nooit af.
Hey Bernard, dit vind ik echt een hele interessante van Arnoud Lipman. Want daar heb ik mezelf ook over verbaasd. Kunnen jullie wat vertellen over de dubieuze rol van William Barr, die de rechten van de DEA, zeg maar een beetje de Amerikaanse antidrugseenheid, aan het uitbreiden is om op demonstranten te tracken. Dus telefoondata verzamelen.
Ja.
Ik zag net nog een bericht dat William Barr, de minister, heeft een soort commandocentrum in Chinatown hier in de binnenstad, waarin hij dus alles in de gaten houdt. En inderdaad, de DEA, we hebben in het radiogedeelte al verteld, het is hier een lappendeken aan allerlei verschillende diensten in uniform die op straat staan. En die DEA, die zich normaal dus met drugsproblemen bezighoudt, die wordt nu ook ingezet om relschoppers te vinden. En dat mag ook door middel van geheime surveillance. En dat is wel heel bijzonder, want daar gaat die dienst natuurlijk normaal helemaal niet over. En wat ik zelf ook heel raar vind erin, Bernard, Trump die zegt zelf, Antifa doet dit, het is niet echt een organisatie, dus dat is een moeilijke. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar Trump zegt het is Antifa, dat is terrorisme. Dan denk ik, daar zijn toch hele andere agentschappen voor om dat te onderzoeken.
Ik denk dat er iets anders achter is. Ik denk dat Barr van de gelegenheid gebruik wil maken met ongeveer de volgende redenering. Dit is allemaal schorrimorrie. Dit is allemaal tuig. En daar loopt dus ook heel veel aan drugstuig tussen. Dus als ik het ene bestand over het andere heen leg, dan heb ik zomaar een hele vette vangst voor het ministerie van Justitie. Ik denk dat het zo simpel is.
Twee vliegen in één klap.
En het was ook, misschien herinner je je dat toen de coronacrisis echt goed toe ging slaan in Amerika, dat Trump op een bepaald moment zei dat hij marineschepen naar de beide kusten had gestuurd op zoek naar drugsmokkelaars, omdat door die coronacrisis en het isolement de drugstoevoer toenam.
Dat klopt, ja.
Dus die zei, ik ga dat niet accepteren. En daar is toen vroeg ook iedereen zich af, wat is aan de hand? Maar hij had gewoon gelijk, joh.
Ja, ja.
En dat was ook, dat leek mij een legitiem middel. De vraag is of dit legitiem is, maar ik ben geen jurist en ook geen grondwetsdeskundige. Maar ik denk dat dat erachter zit.
Dat is een hele interessante. Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Laten we eens naar de Republikeinen kijken. Marco Achterreekte die vraagt zich af, wat is de strategie van de Republikeinse partij na Trump? Alles is gerelateerd aan zijn herverkiezing. Maar is er nog een partij na het vertrek van wat hij noemt King Don?
Ja, tuurlijk. Maar in de eerste plaats, Amerikanen denken niet zo ver. Dat zit niet in hun genen.
Het is altijd de volgende verkiezingen.
Het is pas bij de volgende verkiezingen. Maar er zijn je hebt de kroonprinses, Nikki Haley.
Ja.
Die loopt zich warm. En misschien komt hij wel. Dat is ook nog een hele leuke. Dus die willen we best zien in de politiek. En er zijn ook nog andere. Kijk naar. Er zijn allerlei andere mensen. Als je al die gouverneurs bekijkt, er zitten ook een paar hele interessante bij. Dus nee hoor, het is nu. Het is nu de Republikeinse Partij van Trump, zoals het in Nixon's tijd de Republikeinse Partij van Nixon was en in Reagan's tijd de Republikeinse Partij van Reagan. Ze drukken er allemaal hun stempel op. En al die dingen van het is voorgoed veranderd, daar ben ik nooit van, zoals je weet.
Nee, ja, we moeten het eerst nog maar zien. Maar wat denk ik ook zo is, het lijkt nu net alsof op heel veel vlakken Trump degene is die alles veranderd heeft aan die partij. Maar heel veel aan Trump is ook stijl natuurlijk.
Jawel, maar bovendien...
Heel veel vlakken die Republikeinse partij ook al heel erg Trumpiaans was.
Jawel, maar het is ook een conctie geweest tussen de Tea Party en Trump. De Tea Party, dus laten we zeggen, de rechter, zeer religieuze flank, die zat op een gelegenheid te wachten. En die heeft hij gepakt. En dat is in de tijd van Reagan ook gebeurd. Die heeft een conctie gesloten met de evangelische beweging, waardoor hij de verkiezingen heeft gewonnen. En Trump doet net zoiets. En die moet dus leveren. Dus vandaar dat een ongelovige met een bijbeltje voor een kerk gaat staan. Dat doet hij alleen maar daarom.
Zoals afgelopen maandag. Ja. Ja, ja. Nog even heel, heel kort hoor. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat denk je? Kan een Trumpist komen na Trump? Of wordt het toch weer meer een gewone Republikein, denk je?
Nou, weet ik niet. Ik weet niet. Kijk naar de vicepresident. Kijk naar mensen. Inderdaad, als Barr.
Pence, ja.
Ja, Pence, de vicepresident. Barr, waar we het net over hadden. De minister van Justitie. Ja, dat zijn allemaal Trumpisten. En dat zijn,
Pompeo.
Het zijn hoogbegaafde, intelligente, sluwe, handige politici. Dus ja, zou best kunnen.
Nou, ja. Daan Visser. Zou het kunnen dat deze rellen in het voordeel van president Trump uitpakken? En is dat ook in het verleden voorgekomen naar een soort gelijke rellen?
Ja, dat is natuurlijk ja. Omdat het grootste... Kijk, er zijn maar 13% zwarte. En de rest van Amerika is of Latino of iets anders. Maar het grootste deel is wit. En onder die witte bevolking zit een hele hoop racisme. Gewoon ouderwets, keihard racisme. Die hebben een hekel aan zwarte. En als je dus een president hebt die er hard op mept... ja, dan krijg je dat effect. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Dus, en dat is in het verleden ook gebeurd. Als je hard optreedt bij demonstraties, dan krijgt het gezag, krijgt respect.
Wel iets moeilijks hierbij, denk ik, voor Trump, Bernard, is dat vaak bij verkiezingen het de nieuwe kandidaten zijn die de zittende president daarop aanvallen. Toen Nixon met Law and Order kwam, was dat gericht op de president Forum ook. Trump is de zittende president, dus hij belooft Law and Order. Maar hij is ook degene die het heeft laten gebeuren, deze rellen, zou je kunnen zeggen, even in de verkiezingsretoriek. Hoe denk je dat dat...
Oh, je bedoelt als hij eenmaal afzwaait en wordt opgevolgd? Want dat, dan zou
nee,
ik maar spelen.
Ik bedoel meer, je hebt vaak dat een nieuwe kandidaat komt en zegt van... nou, die oude, onze huidige president, die heeft het een beetje... dat was maar zwak, was maar een beetje...
Ja, maar dat zit hem dan toch vooral... Ja, maar dat is vooral in de oppositie. Dat zijn argumenten waar de democraten mee kunnen komen. Maar ik denk dat een republikein... Die kandidaat wordt als het Trump-tijdperk afloopt, dat hij altijd twee dingen zal doen. Zeggen, ik ga het compleet anders doen, maar ik kijk met respect terug op wat deze man voor het land heeft gedaan. Dat wordt de verkiezingsslogan.
Ja, oké. Okay. Ja. Dirk Kwakkel. Trumps tactiek is steeds rallying the base. Ja, hij heeft het altijd over zijn harde kern. Hè?
Ja.
Maar zijn harde, militaristische, niet verbindende toon activeert ook de tegenstem. Volgt hij niet een heel risicovolle strategie?
Ja, daar zit een risico aan, natuurlijk. Natuurlijk zit er een risico aan, maar tot nu toe werkt het. Dat is het antwoord. Maar er zit een risico aan. Maar hij is iemand...
Het wordt wel steeds smaller. Hè?
Dat is ook zo.
Basis,
maar ja, dat is ook wel zijn stijl. Hij gaat echt tot het randje. En dan, en dan hoopt hij dat de bal naar hem toe komt in de wedstrijd. Maar hij neemt inderdaad een risico, hoor. Dat is zeker.
Even kijken. Jeroen Huisden. Is dit nou het keerpunt in de presidentscampagne? Ja, dat is altijd de moeilijke, hè?
Ja.
Het is wel een soort cascade wat we nu zien. Hè? Je hebt eerst die coronacrisis, waar ook een economische crisis uit voortkwam. Dat is vervelend voor de zittende president. Aantal werklozen neemt toe. Dan krijg je dit er nog overheen, het leger in de straten. Maar je hebt ook een president die een Houdini is.
Zeker. Maar uiteindelijk gaan we kijken naar de economie. Die is er dramatisch aan toe. En er zijn twee scholen. De een zegt, ja, dat is zo, maar we komen daar wel weer uit. En daar hoort Trump ook bij. Dat gelooft hij ook echt, hoor, denk ik.
Mm-hmm.
En er zijn mensen die zeggen, you ain't seen nothing yet. Dit gaat jaren duren. Als dat zo is, dan is dit het keerpunt geweest in zijn campagne, denk ik.
Ja.
Want dan zegt ook de Trumpist, ja zeg, je hebt de berg met gouden eieren beloofd en wij weten ook wel dat je niks kan doen aan een virus, maar je hebt ons toch mooi in de penarie geholpen uiteindelijk. Ja. Dus daar, ja, dan keren ze zich van hem af en dan denk ik. Ja. Dus het zou het antwoord zijn, het zou best kunnen hoor. Ja.
Het duurt nog even, kan nog veel gebeuren. Ja. Dat heeft deze president ook wel laten zien.
Ja.
Jacqueline, dat is ook een mooie. Daar hebben we het ook vaak over gehad in de Donald Show, in jouw programma De Wereld. Wie vormen het Lincoln-project? En wat is hun rol, hun invloed, gezien het feit dat de Republikeinen absoluut onzichtbaar zijn in de afgelopen dagen? Ja, een groepje ex-Republikeinen, die hebben een superpack opgericht. Daar zit George Conway in, die kennen wij. Hè? De prominente man, de prominente man van Kelly en Conway.
Ja, dat is
Witte Huis.
Ja, dat is een van zijn vertrouwelingen, die vrouw. En die man is dus anti. Ja, hartstikke leuk.
Ja, dat is een mooi verhaal. Dat interview willen wij allemaal nog wel eens zien. Ja. Of die documentaire. En dit zijn echt klassieke Republikeinen. En anti-Trump dus. En ze worden nu echt omarmd door Democraten. Want dit zijn dissidenten die het licht hebben gezien. Maar het blijven wel gewoon Republikeinen. Ja, met Republikeinse overtuiging.
Maar zoals we uit de Russische geschiedenis weten, de revolutie begint met een handjevol mensen. En dat zou hier dus ook kunnen. En denk even aan de geflipte democraten die republikein waren geworden en de ruggengraat zijn geworden van de Reagan-campagne en de Bush-campagne.
Trump heeft ook iets soortgelijks.
Ja, dus er zijn al heel veel. Zoals Ronald Reagan destijds, je hoeft mij niks te vertellen van hoe democraten denken, want ik ben er zelf een geweest.
Ja.
En dat effect, dat kan nu weer, kan altijd weer gebeuren. Dat je een soort van politieke revolutie krijgt van binnenuit. En dat is dit.
Ja, en die Conway en ook Rick Wilson, die zit er ook in. Die zijn heel luid op Twitter. En die campagnespotjes, daar zijn ze nu ook echt bekend om geworden. Die zijn echt slim. Hè? We hebben het wel eens over Morning in America gehad.
Ja.
En die worden dan uitgezonden, precies als Fox of als Trump naar Fox kijkt. Met de tweets. En zo kunnen ze met een klein budget toch misschien grote invloed hebben.
Ja.
Slim in ieder geval. Biden. Jacqueline vraagt zich af, kan Biden Obama als vicepresident aanstellen?
Nee.
Nou ja, helemaal niet. Dit is gewoon uit de
stand. Oh, je bedoelt juridisch?
Ja.
Of volgens de grondwet? Ja, dat zou kunnen, maar waarom zou hij dat doen? Ik kan niet. Ik denk dat het, ja. Nou, dat weet ik trouwens niet, want de president mag maar twee termijnen dienen en een vicepresident is one heartbeat away van het presidentschap. Dus als dan de president overlijdt en voor een man die op zijn 78ste president zou worden, moet je daar rekening mee houden.
Ik ben even op zoek gegaan, Bernard.
Ja.
Het staat 22e amendement. Ik moest dit echt opzoeken, hoor. Er staat niet letterlijk in dat je niet vaker dan twee keer president kan worden. Er staat alleen dat je niemand twee keer tot president gekozen kan worden.
Dat komt.
Dus daar kan het Hoge Rechtshof misschien nog.
Precies, en je weet, Roosevelt de eerste, hè? Dus Theodore Roosevelt, die heeft het na zijn presidentschap geprobeerd als onafhankelijke. Dat was ook nog een hele vondst.
Ja.
Hij had natuurlijk zijn neef, FDR, die drie keer is gekozen.
Ja.
Dus ja.
En daarna is het vooral is dat 22e amendement ook ingesteld. Maar jij begon eigenlijk met een nee ook hard, want Obama gaat dat ook niet.
Natuurlijk
niet. En Michelle Obama ook niet. Natuurlijk. Nee, die hebben er helemaal geen zin in.
Nee.
Ivar Wiegerink zal Bidens running mate, zodra die bekend is, de lead nemen in de campagne om Bidens zwakke optredens te verbloemen.
Ja, ik hoop van wel, want daar is een running mate voor. Die is
heeft het ook wel nodig, hè?
Ja, die heeft het nodig. Die heeft een krachtige vrouw naast zich nodig, want dat hebben ze besloten. Dus ja, ik hoop van wel. Dat zou ook heel goed zijn voor die campagne.
Ja, denk ik ook. Dat geeft de energie die ze ook wel nodig hebben, denk ik. Jeroen Huistens, in het verlengde daarvan, betekenen al deze ontwikkelingen nu niet gewoon dat Joe Biden gaat kiezen voor Kamala Harris als running mate?
Wij roepen dat steeds tegen elkaar, ook al. Ik denk dat zij het wordt, maar we zullen het zien. Ik weet het echt niet. Er is een comité aan de gang, een heel benoemingscomité, ja, nou.
Wij vinden haar allebei echt een sterke kandidaat.
Ja, een sterke kandidaat. Ik hoop dat ze het wordt. Ik denk dat ze voor die campagne veel kan betekenen. Het wordt interessant voor ons om er naar te kijken. Hè, want dat is voor ons toch de grap. Het aanschouwen van deze strijd.
Ja, en ik denk dat Jeroen dit ook zegt omdat Harris ook een kleurtje heeft. En dat zal in dit geval helpen, denk ik ook wel.
Zeker.
India, vader uit Jamaica.
Ja.
Maar het is ook gewoon op zich, ze is gewoon echt een hele sterke kandidaat.
Zeker.
Dus dat is haar kwaliteiten tellen vooral. Even kijken. We zijn er bijna, Bernard. We gaan er lekker doorheen. Gijs DB. In een aantal staten waar met grote getalen wordt geprotesteerd, zijn nog lockdowns van toepassing met regels omtrent afstand en mondkapjes en wordt er flink op gehandhaafd. Nu lijkt de handhaving echter niet meer opportuun. En ik hoor er ook niets over. Wat is je mening?
Ja, dat is zo. Als je om je heen kijkt, al die beelden ziet, die dingen waar jij... Heb jij anderhalve meter afstand gehouden tijdens die tijdens jouw werk? Nee, nou, ik bedoel maar.
Kan niet, Bernard.
Nee. Dat is,
ik sta wel met de mondkapje op en veel mensen om me heen ook.
Daar heb je het antwoord.
Precies. Ik ben blij dat het in de buitenlucht allemaal is. Maar ik maak me daar ook wel zorgen om.
Ja, maar dat is, ik ben ook benieuwd of er nu een piek komt over 3 weken. Want daar zullen we het aan kunnen zien.
Ja, want je ziet het ook. Trouwens, er wordt ook met hand sanitizer rondgelopen. Er zijn echt mensen wel mee bezig. Maar heel veel andere mensen lopen zonder mondkapje rond. Raken elkaar gewoon aan.
Ja. En schreeuwende mensen, hè? Denk erom. Dus iedereen die roept, dat zijn de gevaren. Dus we zullen het zien. Over 3 weken weten we het.
Ja,
daar zit ook goed nieuws. Als er weinig gebeurd blijkt te zijn in het verloop van de ziekte, dan is dat ook heel goed nieuws.
Ja, dat is waar.
Die discussie hebben we hier ook over die rel over de bijeenkomst op de Dam met Femke Halsema, met veel te veel mensen. Ja. Waarvan iedereen denkt, dat kan een ramp worden. Maar het kan ook goed aflopen. Ja. Als blijkt dat er niet of nauwelijks iets is gebeurd, dan hebben we goed nieuws. Toch?
Nou, Amerika wordt vaak een groot experiment genoemd.
Zo is het.
In dit geval dus ook.
Ja.
We zullen het zien.
Okay.
Hey, tenslotte, dit is wel een mooie, een klassieke. Boeta of Bouta, dat weet ik niet. Excuus als ik het verkeerd zeg. Stel Bernard, als jij Amerikaan zou zijn, als wij Amerikanen zouden zijn, op wie zouden we dan stemmen in november?
Ja, ik zou ongetwijfeld op Joe Biden stemmen. Omdat ik niet omdat ik zo'n aanhanger van Joe Biden ben, maar omdat ik er niet aan moet denken dat ik mijn steun zou geven aan 4 jaar Trump. Terwijl ik wel denk dat hij gaat winnen. Dus het zou niet veel uitmaken. Maar ik kan er moeilijk om liegen, Jan.
Maar Bernard, ik ken jou als onafhankelijk. Jij
zeker.
Je denkt hier heel hard over na. Hier heb jij ook heel veel over na.
Ja, maar ik heb een hekel aan mensen die zeggen, als je me vraagt wat stem je of wat ga je stemmen, wat zou je stemmen, om dan geen antwoord te geven.
Ja.
Dus als Boeta tegen mij zegt, of wie zou jij stemmen als je mocht, dan krijgt hij antwoord.
Ja, zeker. Maar is er nou ook de laatste periode iets gebeurd waardoor je gesterkt bent hierin? De laatste weken heeft dat invloed gehad? Of is dit iets breder getrokken?
Nee, het heeft invloed. Ook wat er nu is gebeurd, ook de corona-aanpak heeft invloed. Dat ontzettende tekeer gaan tegen zijn eigen volk, zijn eigen gouverneurs, dat maakt mij bitter. En het totale gebrek aan passie op het moment dat er zoiets naars gebeurt in de samenleving als dit, een rassenvraagstuk, om je er dan van af te doen met 1 zinnetje... dat is voor mij toch een soort van schakelaar die omgaat. Ik zeg dan, sorry, maar dan, ik zou dat nooit kunnen steunen.
Mm-hmm. Nou,
en jij?
Duidelijk. Ik zou denk ik niet stemmen. Ik heb de laatste keren ook niet in Nederland gestemd. En ik ben er een beetje mee gestopt. Dat is omdat ik ook het gevoel... Ik vind het heel fijn om langs de zijlijn te staan. En daar gewoon niet te veel bij betrokken te zijn. Nee, dat is een beetje flauw, weet ik ook wel zeggen.
Nee. Ik vind het mijn burgerplicht om wel te doen. Maar het is jouw burgerrecht om het niet te doen.
Maar ik moet, en weet je wat ook, die situatie in Amerika, het is zo gepolariseerd, je wordt zo gedwongen om een keuze te maken. Ik wil echt proberen daar weg van te blijven, maar tegelijkertijd, op dit moment, ik prijs me gelukkig dat ik een Nederlander ben. Het sociaal vangnet, de voorzieningen in Nederland, helemaal met corona. Amerika is een fantastisch land. En misschien juist door die grote tegenstellingen en dat het in sommige opzichten nog het Wilde Westen is, blijkt nu ook wel weer. Ik zie ook dat in Nederland heel veel dingen beter geregeld zijn. En ik denk dat op dat punt dus een iets socialere kant
dat is best mooi.
De samenleving, daar sta ik ook wel achter.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, dan ga ik je vragen wat je zou stemmen als je in Nederland zou stemmen. Dus die kant gaan we niet op, want ik kom met jou geen meter verder.
Nee, precies. Maar we zijn nu wel lekker met een bruggetje daarbij in Nederland aangekomen. En we eindigen altijd. Dank trouwens, ik vergeet dat helemaal te zeggen. Dank voor al die mooie vragen, want ze waren echt heel erg leuk. En we hebben volgens mij bijna alles kunnen doen nu. Super divers qua vragen en ook origineel. Dus dank daarvoor en blijf ze ook sturen voor de gewone podcast. En ja, we eindigen met iets Nederlands. Waar wil jij het over hebben,
Bert? Ik wil het graag hebben over ons. Want waar we het al over hebben, over ons als journalisten. En de aanleiding is een beetje, ja, wat er nou gebeurd is met die steunbetuigingen en demonstraties, inclusief die rel met Femke Halsema met Museumplein. Daar wordt ontzettend veel over gediscussieerd in de media. En jij en ik, we hebben het nu allemaal over reacties, vragen van luisteraars, maar we krijgen ook heel veel reacties. En sommige mensen zeggen, wat zijn jullie idioot pro-Trump? En anderen roepen, wat zijn jullie stelletje smerige Trump-bashers? Bijvoorbeeld, we hadden nu een reactie van Elko Bush, of Bush, ik weet niet hoe je het uitspreekt, die noemt jou en mij een fake machine. Daan de Groot in Roemenië, die kan niet wachten tot onze volgende podcast online staat. Dat zijn hele leuke dingen, maar ik vind zo'n moment als dit ook wel iets om even in de spiegel te kijken. Hoe doen wij het? Hoe verslaan wij? Hoe objectief zijn wij? Hoe betrouwbaar zijn wij? En de Nederlandse media. Ik bedoel, doen wij dit goed? Dat is gewoon, hoe komt Nederland eraf als je een cijfer moet geven voor hoe de journalistiek hiermee omgaat?
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, Bernard. Ik denk dat ik op dit moment, de laatste weken ben ik zo met hier bezig geweest en zoveel op straat geweest, dat ik het in Nederland echt minder goed gevolgd heb. Ja. Ik vind wel wat gewoon belangrijk is en wat ik hopelijk ook veel wordt uitgelegd, is dat heel veel dingen heel genuanceerd liggen. Dat het wat we hebben proberen uit te leggen, dat er allerlei onderliggende stromingen, gevoelens, jarenlange frustraties zijn, problemen, weeffouten in de samenleving die ook meespelen. En dat het allemaal niet zo eendimensionaal is als bijvoorbeeld door Donald Trump wordt voorgesteld dat het allemaal terroristen zijn en railschoppers. Hoe sta jij?
Nou, ik zit met eeuwige twijfel, omdat ik inderdaad, zoals nu, ik word geraakt door de gebeurtenissen. Ik probeer niettemin mijn werk gewoon te doen en uit te leggen wat er aan de hand is. Maar als er mensen zijn die zeggen, ja, je bent toch een fake machine aan het worden, dan moet ik mij dat aantrekken. Ja. Dus het is meer een ontboezeming van die aard dan dat ik weet of kan beoordelen of NRC en Volkskrant en het AD en de Telegraaf het allemaal nou wel zo netjes doen, dat weet ik niet.
Is er iets de afgelopen week waar je echt even over twijfelde? Dat je even dacht, wacht even, staat Bas nog recht?
Nee, niet specifiek, maar wel dat zoals in de tijd van Obama heel Nederland automatisch achter Obama stond en de NOS zelfs alleen de democratische conventie versloeg en niet de republikeinse. Dat vond ik echt, voor mij was dat echt een dieptepunt in de Nederlandse journalistieke geschiedenis. Zo moeten wij ook uitkijken dat we in situaties zoals deze niet te veel collectief gaan zitten hopen dat die man wordt vermoord of verdwijnt of het niet haalt of niet wordt herkozen, zonder respect te tonen voor degene die hem kiezen en herkiezen. Dat is voor mij steeds het dilemma. Ja, en ik hoop dat we dat goed doen en dat die mensen begrijpen dat we ze zien. Maar ik vind het bloedmoeilijk.
Ja, nee, zeker. Even een klein dingetje trouwens, want ik was toevallig in 2008 zat ik voor de NOS in Washington. En ik weet nog dat het nieuwsteam, zeg maar, dat was wel bij beide conventies. En volgens mij heb jij het over de speciale live-uitzendingen ik denk de NTR of in ieder geval de publieke omroep deed. Maar dat was niet het journalistenteam wat hier in Washington zat.
Nee, oké. Nou, I stand corrected. Ja.
Voordat ze weer boos gaan bellen.
Ja, maar ik heb 30 jaar voor de publieke omroep gewerkt en heel veel conventies gedaan, dus dat zal ook best. Maar het is toch meer. Er is een bias. Er is een in Nederland, ook in de media, en je merkt het. Dat vind ik wel.
Nou, goed. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Maar voor nu eventjes denk ik wel. Want deze extra aflevering en ook extra lange aflevering, Bernard. Ik zit al zo lang met een leeg koffiekopje hier aan mijn keukentafel. Het is weer voorbij.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts, Spotify. Heb je vragen of opmerkingen? Of kritiek? Of complimenten? Dat kan ook. Met een tweet naar @JanPolsmaUSA. of at BNR De Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Nou, en als je nu nog luistert, gefeliciteerd. Dan heb je het toch maar weer gered. Deze extra lange versie van de Amerika-podcast. Hartelijk dank voor al jullie vragen. Laat ook die recensies en vragen gewoon lekker komen. Vinden we heel erg leuk. Laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En ik zou zeggen, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.